Goedemorgen allemaal. Zo fijn, een beetje zo'n stressbal. En dan zit ik net te zingen. Zo maakt u mij een vat. Dan dacht ik beter een vat dan vatzig, maar. Maar het zijn allemaal maar beelden, hè? Laten we wel wezen. Want klei, ja, ben ik dan van klei? Ja, nou, dit voelt toch wel weer anders dan wat ik aan mijn eigen huid voel. Het is zeer kneedbaar, dit goedje. En dat is ook de gedachte voor deze dienst. Dus ik ben blij dat wij allemaal, niet kinderachtig, maar als de kinderen zijn geworden op dit moment. En hierin mee gaan doen, vanmorgen. Er zijn mensen die zijn heel creatief en die hebben al heel snel iets gefabriceerd, maar. En dat mag je ook doen ondertussen. Blijf lekker oefenen. Er komt straks ook nog een introductie, informatiefilmpje. Specifiek over hoe we dit samen gaan doen. En uiteindelijk, dat is ook wel leuk. Je ziet hier al een tafel staan met nog een aantal extra ballen die over zijn. Maar komt hier zo'n hele kleigemeenschap, zeg maar, straks te staan aan het eind van de dienst. Dat is tenminste de leuke gedachte ervan. En als je dan dat zou willen. Want kijk, het mooie is, dat doen we allemaal eens even in de lucht. Kijk, jullie zijn al zo verschrikkelijk kleurrijk, maar door dit, kijk maar even om je heen, word je nog kleurrijker. Hè? Het is een hele kleurrijke kinderklei, zoals het heet. Het ruikt ook vreselijk goed. Niet de neiging hebben om daar een hapje van te nemen, want dat is jullie goed. Maar ja, gaaf om dat zo met elkaar te mogen doen deze ochtend. Het is wel heel bijzonder. Een knutsel- en brutselclubje zijn we vanmorgen, zeg maar. En tegelijkertijd zijn we toch ook weer gewoon kinderen van God. En de gemeenschap van God en de kerk van onze Heer. En nou ja, en dan hoop ik gewoon dat we uit dit geheel vanmorgen, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo mag je dat een beetje proeven, deze klei in je eigen hand. En als je dat dan bedenkt, van hoe zit dat dan? Ben ik inderdaad zo kneedbaar als dit kleitje? Of is het bij mij nog wel even wat lastiger misschien voor mijn Heer, mijn Vader? Nou, dat zijn allemaal dingen om ondertussen vast over na te denken. Ondertussen de stress een beetje weg te kneden en zo. En straks lekker mee te doen. Het woord van God, waarin heel veel verbeeldingen staan. Waar heel veel dingen staan waarvan je zegt van. We hebben het gezongen ook bijvoorbeeld. Hè? Maak mij rein, witter als sneeuw. Nou, dan kun je denken van ja, wat moet ik daar precies mee? De Bijbel is natuurlijk geschreven in het oosten. In het oosten van de wereld. En daar zijn ze veel meer beeldend, zeg maar, bezig vaak. Daar zoeken ze naar allerlei beelden. En voorbeelden, dus zoals de Heer Jezus dat deed, om dingen kracht bij te zetten, om dingen uit te drukken, om dingen duidelijk te maken. Ja, en dat is gewoon heel mooi, om die Bijbel ook gewoon zo te zien en tegelijkertijd vervolgens ook te gaan bedenken, maar wat kan die nou voor mij in mijn dagelijks leven betekenen? Want dat is wel van belang. Ik ben in 84 tot geloof gekomen en al heel snel zat ik ook, zeg maar, tussen de theologen. En ik vind het prachtig, hoor, theologie, maar op een gegeven moment zei ik ook een keer tegen iemand, ik zeg, als die Bijbel niet gewoon mijn leven dagelijks iets kan zeggen, dan gooi ik hem net zo liever achter me in het vuur, zeg maar. Want het moet wel iets zijn van niet alleen maar filosoferen tot op het bot, of heel lang verschillen van, oh ja, die kerk zegt dit en die kerk zegt zus, wat een gezeur allemaal, weet je wel. Maar het moet mij persoonlijk iets zeggen. En dat vind ik wel weer heel mooi, dat onze Vader, die ons gemaakt heeft naar zijn beeld. Zo begint Genesis dus ook. Hoewel eerst is het dan woest en ledig. En dan gaat hij de creatie, de wereld scheppen en het heelal. En licht en duisternis scheiden en water en droogte scheiden en dat soort dingen. En dan maakt hij de mens naar zijn beeld. Vanuit Adama, rode aarde. Nou, ik heb een beetje oranje, sommigen hebben blauwe aarde in dit geval. Daar zit ook al een blauw poppetje, een rood poppetje op de stoel. Schitterend. Maar wij zijn zo gemaakt naar zijn beeld. En is dat dan, was dat dan het einde? Nee, dat was het begin. En iemand zei net al, er is ooit een moment gekomen dat wij onze eigen gang zijn gegaan en eigenlijk los zijn gekomen van de bron van alle leven op de een of andere manier. Dat we dat een beetje zo van met de rug er naartoe zijn gaan staan, als het ware. En hebben geroepen, ik er zelf doen. Ik er zelf doen. Weet je wel, dat. En ook daar is ja, dan iets ontstaan in de zin van waar we tot op de dag van vandaag in deze wereld nog steeds last van hebben. In ons eigen persoonlijk leven en ook in het grote geheel. De onvrede, het onrecht, korte lontjes. Wij hebben er allemaal last van. En sommigen meer als anderen. En daarom moeten we die sommigen misschien wel meer helpen dan anderen. En zo mogen wij wel kerk van Jezus zijn. We mogen ons laten kneden naar zijn beeld, opnieuw. Want het was maar het begin, zei ik al. En toen het fout was gegaan, heeft hij weer een nieuw begin gemaakt. Mooi, hè? Hij heeft weer een nieuw begin gemaakt. Door aan het kruis zijn leven te geven voor ons. Hij is in het lijden binnengestapt en in de tijd. En heeft daar uitgeroepen, het is volbracht. Het is gedaan, het is finished, het is volbracht. Fantastisch gewoon. En daar is dat nieuwe begin ontstaan, waarin wij mochten onszelf mochten toekeren naar hem, waarin we als het ware niet meer met de rug, maar weer met een open gezicht en een open hart en verwachtingsvol naar hem toe mochten staan. Omdat hij, Jezus, dat voor ons voor elkaar had gemaakt. Met zijn leven. Prachtig. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. Daarin wil ik jullie vanmorgen meenemen. En dit is dan al die eerste. Dat staat op een schijf in dit geval. Hier wordt een beker gemaakt of een vaas gemaakt. Er worden heel veel verschillende dingen gemaakt. En dit lijkt bijna wel mechanisch, zeg maar, in de zin. Dat gaat hartstikke goed. Dan krijg je hele vieze handen van overigens inderdaad, hè, natuurlijk. Maar wel gewoon mooie dingen maken. Terwijl er zijn ook zat mensen die bezig zijn met kunst, ook met klei en met leem en dat soort dingen allemaal. Die gewoon dat uit de hand doen. Ik heb thuis een paar mokken staan, gemaakt door een toentertijd bijna blinde pottenbakker. En die hebben allerlei bijzondere vormen, zou je zeggen. Maar is ook alweer heel mooi gewoon. En dat geldt ook voor ons. Wij zijn ook gemaakt, gecreëerd. Ook bij ons in onze leven zijn er soms dingen niet goed gegaan, zijn er soms dingen fout gegaan. Zoals je soms hebt dat een kindje die uit de baarmoeder komt uiteindelijk, daar sommige dingen niet helemaal goed gegaan zijn. Dat is lastig, dat geeft soms handicaps of andere nare moeilijke dingen. Dat gebeurt in deze wereld. Helaas. Ik zou willen dat het allemaal perfect was, maar het is niet allemaal perfect. En doet God dan geen perfecte dingen? Ik denk dat hij zo verbonden is, zeg maar, in ons bestaan en dus in onze imperfectie en dus in ons lijden ook gewoon, dat hij bezig is om vandaar naar het totaal nieuwe te gaan. Ons knedend, sprekend in ons hart, in ons hoofd, ons makend naar zijn beeld, herstellend, terugherstellend naar zijn beeld. Ik ga met jullie lezen en er stonden net al twee teksten van Job, maar ik heb er één bij bedacht. Ik de Heer, en dit is het uitgangspunt, ik de Heer, Jesaja 44, vers 2, heb je gemaakt, je gevormd in de schoot van je moeder, ik ben het die je helpt, daarom zeg ik, Jacob, mijn dienaar, wees niet bang, jij bent mijn lieveling, ik heb jou, of jou heb ik in dit geval, gekozen. Groot nieuws, Bijbel. En nou denk jij misschien, ik heet geen Jacob, het is toevallig ook niet mijn tweede naam. Maar Jacob, dat gaat eigenlijk om een volk, in dit geval in de tijd van Jesaja, die hetzelfde kennen als wij. Waarvan je eigenlijk weet, ik hoor bij die God. En tegelijkertijd denkt, ja, maar ik er zelf doen. Ik hoor bij die God, maar ik vind het ook wel heel lastig. Ik heb hem lief en tegelijkertijd vind ik het heel moeilijk en soms ben ik boos. Dat was Jacob, het volk. Het volk. En dat hebben wij denk ik ook. Dat maken wij allemaal ook persoonlijk, denk ik, mee. Hoe dicht je ook misschien bij die God staat, er zijn van die momenten dat je het niet snapt. Er zijn van die momenten dat je denkt, het is niet eerlijk. Er zijn van die momenten dat je er misschien wel boos over wordt. Mag dat dan in mijn optiek wel? En volgens de Bijbel ook. Of je dat van jezelf mag, dat is een ander verhaal. Maar ik denk dat het kan. En ik denk ook dat de psalmen heel veel schrijven daarover. Over die oneerlijkheid. En we gaan het straks ook nog wel even zien. Dit is het uitgangspunt. Wij zijn als gemaakte mensen, want dat is weer het verschil met de evolutietheorie, gemaakte mensen. En wij zijn gemaakt, wij zijn als leem in de hand van de pottenbakker. Maar, en we zijn ooit, God is op de knietjes gegaan, zeg ik altijd, en heeft uit rode aarde, Adama, heeft die Adam, mens, gemaakt. Dus stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Dat klinkt allemaal heel ouderwets. Maar uiteindelijk is het dit, dat wij inderdaad mensen zijn die gemaakt zijn uit aarde. Maar ook tegelijkertijd in de baarmoeder. Dat kan allemaal tegelijkertijd in de Bijbel. Vind ik mooi. En dat is ook de realiteit. Wij komen niet uit de aarde meer. Ik ben wel uit de klei getrokken misschien, maar we komen niet meer uit de aarde. Maar ik kom voort uit mijn moeder. Mijn vader heeft daar dan weer iets mee te maken gehad, geloof ik. Maar ik kom voort uit mijn moeder. He? Ja. En dan zegt hij, je bent mijn lieveling, ik heb jou gekozen. En ik heb wel eens mensen horen zeggen, God heeft geen lievelingetjes. En dat geloof ik ook. Hij zegt tegen iedereen, ook jij die hier zit, jij bent mijn lieveling. Ik heb jou gekozen. Dat is zo mooi om dat te realiseren. Jij bent een gekozen kind. Een gekozen mens. En jij bent zijn lieveling. En dan kun je naar jezelf kijken en denken, hij moest eens weten. Ja, hij weet het wel. Maar toch blijft hij zijn lieveling. En dan kun je misschien naar een ander kijken en die ook. Ja, die ook. Mooi, hè? Dat is toch prachtig. Hoe wij er ook over denken, hoe je ook over jezelf of over die ander denkt. Jij bent en u bent en ik ben zijn lieveling. En hij heeft ons uitgekozen. En dan die Job-verhalen. Job is een verhaal uit de Bijbel. Een goede vriend van mij, Fred Poort, is daardoor dat lezend tot geloof gekomen. Heeft vervolgens 2 uur lang liggen huilen op zijn bank beneden op de stoel. Beneden in zijn kamer op zijn bank. En heeft daar echt ongelooflijke mooie dingen meegemaakt. Maar dat gaat niet bij iedereen zo. Maar Job was het verhaal van een man wiens leven mooi was en goed was. Hij had het allemaal voor elkaar. Hij had alles, de schaapjes op het droge zou je kunnen zeggen. Hij had een prachtig gezin. En in één keer is daar een verschrikkelijk lijden. In één keer is daar dat zijn kinderen, en waar hij altijd voor bad dat ze niet dingen fout zouden doen, zodat het goed fout zou lopen. Uiteindelijk loopt het fout. En niet per se omdat zijn kinderen het fout deden, maar omdat het gewoon fout loopt. Omdat ergens de ruimte is gekomen voor de vernietiger, zou ik bijna zeggen, in dat verhaal. En dan gaat het fout en dan sterven zijn kinderen. En dan gaat Job, die zegt enig moment, bedenk toch, van klei hebt u mij geboetseerd, laat u me nu weer tot stof vergaan. Die vraag stelt hij. Want hij stelt, en daarvoor staat, vanaf vers 8 lees ik het even tot en met 9, in de NBV nu. Uw handen hebben me gevormd en gemaakt, geheel en al. En nu wilt u mij verdelgen? Bedenk toch dat u mij uit lijm gevormd hebt. Wilt u mij tot stof doen terugkeren? Hij is daarover aan het bakkeleien met God. Hoe kan dit? Ik zit zo... Je moet je voorstellen, hij gooide as over zijn hoofd. Dat was in die tijd, als je verdriet had, dan deed je dat. Je trok kleding aan die moeilijk zat, zodat je het op je huid voelde. Je was in zak en as, heette dat. Je had ook nog daar last van allerlei dingen. Dus hij krabde zichzelf met scherven van een pot. Het was niet mooi om aan te zien wat er gebeurd was. En dat refereerde naar het feit dat het niet mooi was wat er gebeurd was. Dat. En dan vraagt hij dan stelt hij die vraag. U hebt me gevormd, geheel en al. Hoe kan het nou dat ik weer terugkeer naar die oude toestand? Hoe kan het nou dat u me eigenlijk ten diepste gewoon met mijn gezin, want als je kind was gestorven, was jij gestorven. Zo voelde dat voor die tijd. Als je kind moeilijke dingen overkwam, of je vrouw, of je geliefden, dan stond je daar zelf middenin. Zo was dat. Zo is dat nog steeds wel, alleen wij zijn in ons land heel erg, ik en mezelf zeg maar, me, myself en I. Gelukkig kan dat verschillen, maar het is wel heel van belang om te zien hoe wij gemeenschap nodig hebben. Hoe wij een clan zijn, ook in ons gezin, familie en vrienden enzovoort. En dit is de verschrikking van de vraag die hij stelt ten aanzien van wat er gebeurd is. De pottenbakkers. Romeinen 9 ga ik ook nog even met u lezen. Nu zult u zeggen... Wat heeft God dan nog aan te merken? Want wie kan zich tegen zijn wil verzetten? Maar mens, wie denkt u dat u bent? Dat u zo tegen God spreekt? Een stuk aardewerk kan ook niet aan zijn maker vragen. Waarom hebt u mij zo gemaakt? Opnieuw komt dat zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament dus terug. Aardewerk, leem, klei. Ik ben gemaakt door iemand. En het mooie is wel, dat daar hebben we net ook over gezongen, dat intrigeert mij dan ook direct. Hè? Dan denk ik van, ben ik dan helemaal niets? Dat. Hoe zongen we dat nou in dat liedje ook weer? Nou, ik weet het even niet meer. Maar dat, zo kwam het dan op me over. Van, u bent zo groot en u hebt mij gemaakt. En ik ben maar een stofje. Ik ben maar een niets. Terwijl ik denk, ja, God heeft vanuit stof, klei, leem, weet ik het, rode aarde, de mens in de baarmoeder tegenwoordig, gemaakt. Hij kon dat, de schepper van hemel en aarde. Hij is daarmee bezig geweest. Hij heeft over nagedacht. Hij heeft over mijn lichaam nagedacht, over vormen. Kan ik het mee eens zijn of niet? Maar hij heeft erover nagedacht omdat hij daar iets prachtig moois van maakte. Wat hij geweldig vindt, die hij lief heeft, die hij heeft uitgekozen. Wat hij gemaakt heeft, heeft hij ook uitgekozen. Dat is het bijzondere ervan. En daar word ik dan wel klein van. Maar dan meer uit verwondering. Uit respect. Niet uit van, nou, dan moet ik dus de hele ganselijke dag met mijn neus op de grond liggen. Want ja, wie ben ik waard? Wat ben ik waard? Wie ben ik wel? Dat. Nee, het is realiseren in het zien van de bedoeling die hij heeft. Wat hij met mij heeft bedoeld. Hij die zo groot is en ik die zo klein ben. En met liefde mij gemaakt heeft. Nou, dan kom ik tot verwondering. En dan heb ik de neiging om inderdaad te denken, wie ben ik wel? Maar dan met een lach op mijn gezicht. En met een vreugde in mijn hart die zijn weerga niet kent. Niet uit onderwerping per se, maar uit nederigheid. Dat. Want anders zou het net zo goed kunnen zijn, inshallah. Zoals Allah's wil is, zal geschieden. Daar heb je helemaal geen barst over te vertellen, zeg maar dat. Nee, wij mogen kinderen van God zijn, die met onze mooie en moeilijke dingen en dagen bij hem mogen komen, die zelfs met hem mogen spreken. En die uiteindelijk tot verwondering komen. Van, oh, hoe bijzonder bent u. En dat is ook wat hier bedoeld staat. Dat is ook wat hier staat, zo wordt het bedoeld. Hoe kan ik mij tegen zijn wil verzetten? Dat is natuurlijk ook een feit. Alleen, hij is liefde. En hij zoekt liefde. En op het moment dat ik ga leren dat als ik mijzelf verzet, dan mis ik de liefde. Dan mis ik het leven. En dan gaat het fout aflopen. Maar hij blijft liefde en genade. En hij blijft zijn leven geven. En dan kom ik tot verwondering. Wauw. Ongekend. En dat is heel dun. Dat is flinterdun. Misschien ook wel om het te begrijpen. Voor mij net zo. Maar ergens is dat flinterdun. En hebben wij soms de neiging om het te verliezen. Maar laten we niet vergeten dat het eerste startpunt is. Ik heb je gemaakt. Ik heb je lief. Je bent mijn lieveling. Ik heb je uitverkoren. Uitgekozen. En als ik dan vraag, waarom hebt u mij zo gemaakt? Ben ik het dus blijkbaar niet met hem eens. En dan moet er iets gebeuren. In die relatie tussen mij en hem. En wie trekt er dan aan het kortste eind? Ik. Dat dan weer wel. Waarom? Omdat het zo moet? Omdat hij de grootste is? Nee, omdat hij de bedenker van het leven is. Omdat hij de bron van het leven is. De bron van alle liefde, vrede, goedheid enzovoort. Ongekend. Dan Job 33, vers 4 tot 6. Daar komt dan een vriend bij hem. Zoals jullie waarschijnlijk ook wel vrienden hebben. Die als je te neerzit, je zit jezelf met een potscherf te krabben. Je hebt wat aarde over je hoofd gegooid. Allemaal beeldspraak. Prachtig. Maar je baalt ervan dat het is zoals het is. Misschien van jezelf, misschien van je omstandigheid. En je zegt misschien wel tegen God, Heer, u hebt me toch zelf gemaakt geheel en al? Hoe kan het nou dat ik nu dan tot stof verga? Dat gevoel heb ik. En misschien vind je het niet, zoals ik het zo roep, al bijna spotten. Dat zou kunnen. Excuus. Is niet mijn bedoeling. Maar ik geloof dat wij ook naar God toe eerlijk mogen zijn. Want het is vaak wel in mijn hart, waarom zou ik het niet zeggen? Als ik maar bereid ben om de weg te gaan van het zoeken van zijn liefde. Van het zoeken van zijn goedheid. Ondanks alles. En uiteindelijk ook het volgen van Jezus. Het volgen van zijn bedoelingen. Elihu, een vriend van hem, komt bij hem. En die zegt, de almachtige God heeft mij gemaakt. Zijn adem houdt mij in leven. Maar antwoord mij, Job, als u kunt. Zet uw schrap, Job, als u kunt, en verdedig u, Job. Dat is wat hij zegt. Want u en ik zijn voor God gelijk. Ik ben ook maar uit klei gekneed. Ik ben ook maar, net als jij, uit klei gekneed. Wat daar bedoeld wordt, is dit. Job was echt een groot mens van die tijd. Echt een groot mens. Echt dat je dacht van, oh, zo'n heer, weet je wel. Zo'n directeurstype, zeg maar. Die had het goed voor elkaar. Iedereen keek er tegenop, zeg maar, dat. En Elihu, die heeft heel lang eerst, in de eerste 33 hoofdstukken, zitten zwijgen. Want hij dacht van, ja, die twee filosofen hier aan mijn linker en rechterkant, die hebben goede verhalen. En hij heeft niks gezegd. En hij denkt, die Job, dat is een groot mens. Wat moet je nou zien zitten? En hij heeft niets gezegd. En soms is het misschien ook goed om niets te zeggen. In het lijden van mensen. Soms moet je heel lang misschien niets zeggen. In het lijden van mensen. Lijden met een kort ei. Lijden met een lang ei, sorry. Snap je wat ik bedoel? Ik heb ook vaak te snel een kaartje geschreven met een mooie tekst. In de hoop dat het allemaal weer goed kwam. Dat het dan binnenkwam. En op zich is daar niks mis mee als het hart goed is. Maar soms doen we het ook te snel misschien wel. En dat geldt voor mij ook. Als mij lijden overkomt, als ik in de moeite zit, dan heb ik ook misschien wel heel gauw de neiging om eerder nare woorden te zeggen. En een kort lontje te krijgen. Gefrustreerd te raken. Een naar mens te worden. Een bitter mens te worden. Dan om uiteindelijk de maker van het leven toe te staan om tegen mij te spreken. Ik ben ook maar klei, uit klei gekneed. En hij zegt hier eigenlijk, Job, u bent een groot mens, ik ben misschien een klein mensje, ik heb nog niet zoveel gesproken tot nu toe, maar we zijn beide maar gewoon gekneed uit klei. Mooie gedachte. Er is dus geen hoog en geen laag bij God in die zin. Ik bedoel, ik zeg altijd maar, een directeur van een hele grote firma moet ook gewoon naar het toilet. zo simpel is het. Heeft ook zo nu een jeuk. En er staan ook geen 6 mensen omheen die hem ergens willen krabben. Nee, gelukkig niet, denk ik dan. Toch? Jij bent directeur, dus jij kunt weten. Nee, maar mensen, dat is toch wat, dat is toch wat. Allebei uit klei gemaakt, mooi. Nu doet hij niks meer. Ik denk dat mijn proeftijd op is. Kneed mij, Heere God, zou de volgende dia moeten zeggen. Ja, dus dan kom ik op die vraag. Hoe gaan wij ermee om? Ieder persoonlijk. Je hebt nu dit in handen, een stukje klei. Je hebt de geur al helemaal aan je handen zitten. Ik ben benieuwd hoe dat straks gaat met de uiteindelijke hand aan het eind van de deur. Van de dienst. Maar dat zien we dan wel weer. Maar wij gaan daar natuurlijk iets mee doen. En terwijl je dat aan het doen bent, wil ik je vragen, zou je daar gewoon eens goed over na willen denken? Je gaat straks een paar filmpjes zien die je helpen om hier iets moois van te maken. En misschien zit jij hier wel en denkt van, nou ja, iets moois. Ik zou wensen dat hij er wat moois van gemaakt had voor mij. Of misschien denk je wel van, nou, ik ben niet zo goed geëvalueerd. Zo kun je ook zitten, dat kan natuurlijk ook. Terwijl als je in hem gelooft, misschien is het dan dat je in contact met hem mag gaan ontdekken met hoeveel liefde en bedachtzaamheid en goedheid hij jou heeft gemaakt. Je innerlijk en je uiterlijk. Mooi is dat. En ik geloof dat dat leidt tot vrijheid. Als je daarin tot overgave kunt komen, dan gebeurt er iets moois met ons. U weet precies hoe ik moet zijn. Hoe ik zijn moet. Ik heb ooit een cd'tje gemaakt, heb ik zelf ook opgezongen. Je ziet mijn naam hier nog ergens. Kijk, Gert Visser, Talita Nawijn, Annemieke Koelewijn, Suzanne Fields. Nou, noem maar op. Die allemaal hebben geroepen op dat cd'tje, vorm mij alsjeblieft. Vorm mij. En dat moet ik nog steeds iedere keer zeggen. Dat is niet iets van ooit, van één keer, maar dat is iets van iedere dag. En dat is een muziekje wat ik iedere dag als het ware ook mag en moet horen. Vorm mij, Heere God. En dat doet hij dan ook. Hij, de schepper van hemel en aarde, die daar in dit geval in een houtbewerking Adam maakt, tot aanzijn roept. Adam als de mens, de eerste mens heeft gemaakt, naar zijn beeld. En kijk hoe ze op elkaar lijken. Dat heeft eigenlijk de kunstenaar zo ook bedoeld, denk ik. van hé, je ziet daar enige vorm van gelijkenis in. Baardje, beetje dat haar zo alvast. Adam is natuurlijk ook als groot mens gemaakt. Adam is niet als baby gemaakt. Gemaakt naar het beeld van God. En ook dat geldt misschien wel voor uiterlijk, dat weet ik niet precies. Maar als ik de Bijbel lees, geeft ook daar God beelden van. Van de oude die zit op de troon. Van als de Heer Jezus wordt het beeld van God genoemd sowieso. Die was ook mens zoals wij. Geboren als een kindje, als een babytje. Allemaal van dat soort dingen die daar wel mee te maken hebben. Wij zijn gemaakt naar Gods beeld. Het eerste, daar komt een filmpje aan. Nou ga ik het aan jullie geven, mannen daar. Doe maar mee, komt ie.
Van zijn nek, bekelen als het ware.
Bekelen.
We maken een hoofdje van het overgebleven stukje klei wat erboven zit.
Het hoofd.
Dat hoofdje mag je alvast een klein beetje in een ei-vorm kneden. Want we hebben geen voetballen op onze nek staan. Maar een soort ei-vorm. Met een kinnetje alvast een beetje naar voren. Een
kinnetje.
Een klein beetje idee wat het gaat worden.
Oké, nou even pauze. Even pauze daar al. Laat hem ook maar even staan. Het hoofd hebben we het over gehad, hè? Het hoofd. Nou, ik kan dit echt helemaal niet, zeg maar. Dat is wel duidelijk. Maar ik heb dan niet... ik dacht dat het een kindertje was, maar het lijkt ook wel op een neus misschien nu. Maar ik weet het niet. Maar dat hoofd, om daar even mee te beginnen. Een paar korte dingen nog. Geweldig dat we dat hebben gekregen. In ons hoofd vindt ons bestaan plaats. Voor alles wat je doet en bent, heb je het hele lichaam nodig. Maar het hoofd stuurt het aan. In je hoofd zit dan ook... je hersenen, en daar zit dan een heel toestand met zenuwen en signaaltjes en toestanden. Ik begrijp er allemaal niks van, maar dat is wat ik er dan in ieder geval van heb gehoord. Dat hoofd is van groot belang voor ons. Van groot belang. En het kan je ook in de weg staan. Ons hoofd moet soms ook vrij worden van het alleen maar in ons hoofd houden. Je kunt ook soms helemaal, ik kan, laat ik het maar zo zeggen, helemaal gek worden soms van mezelf. In de zin van, ik probeer te bedenken. Ik probeer af te dalen in mezelf, in de situatie. En ik kom er niet uit. Ik blijf in mijn hoofd zitten. Want ik ben niet een groot filosoof en ook niet een groot denker. Maar ik blijf vaak wel dat ik denk, ik moet het allemaal goed kunnen bedenken, bepalen met mijn hoofd. Zeg maar dat. En dan voel ik geen vrijheid tussen de oren. En dat leidt ook gewoon dat ik niet echt een vrij mens ben. Ik denk altijd over dingen na. Als ik iemand begegne, als ik iemand tegemoet treed, dan begint gelijk mijn hoofd al, hoe zou die persoon, hoe noem je dat in het goede Engels, benaderd willen worden. En dan ga ik allerlei dingen, hoe ziet hij eruit, wat voor kleren heeft hij aan, hoe moet ik dat doen, hoe moet ik het aanpakken, weet je wel, dat. Terwijl ja, soms helpt het om gewoon vrij te zijn. En te bedenken van, nou ja, hij is ook maar van klein net als ik. Zeg maar dat. Snap je? Nou, we zijn nog steeds bezig. Laten we hopen en bidden en ervoor werken, zeg maar. Ook terwijl we hier met het poppetje bezig zijn. Dat ook het geloof, wat zo vaak alleen maar in ons hoofd zit. Echt ook, zoals Gerrie zei, 30 centimeter mag dalen. En dat het hoofd en het hart beide een evenwichtig belang hebben in ons geloof. Je hoeft niet alleen van het hart te zijn. Je hoeft niet alleen van het hoofd te zijn, maar je mag zijn van allebei. En dat maakt het zo bijzonder. Dan ligt daar die verbinding tussen hoofd en hart. Hoofd en hart zijn als het ware communicerende vaten. En durf jij jouw hoofd, jouw denken, jouw alles wat je met overtuiging doet en wilt, aan God te geven? En durf je ook zwak te zijn? Ook dat zit in je hoofd. De keuze die je maakt om zwak te durven zijn. Om niet per se... sterk te moeten zijn. Het zijn allemaal van die dingen die vinden plaats tussen de oren. Het volgende onderdeel wordt dan de benen. Daar gaan we mensen, de benen. Ja, daar gaat hij hoor. Filmpje 2.
Oké, als je dat hebt, dan leg je hem neer.
Oh.
En dan pak je je mesje erbij.
Ja, mesje hebben we niet.
En dan snij je het gedeelte wat je...
Iedereen je mesje?
Wat je overhoudt, snij je door midden open. Probeer het ook aan beide kanten gelijk te snijden.
Nadine heeft me gezegd dat het ook zo met de hand kan.
Als je benen aan het maken bent, dan begrijp je ook dat je je benen ook ongeveer even dik hebt. Dat is fijner met de kleine zometeen.
Het wordt wel meer recht.
Tot halverwege door ongeveer.
Het wordt bij mij een uilskuiken.
Je vouwt het open. Nou, dat worden de benen. Nou, dat is natuurlijk veel te kort nog. Dus daar gaan we wat aan doen. We gaan de bovenbenen proberen je zo min mogelijk aan te zitten. Die maak je alleen een beetje ronder.
Beetje ronder.
Zo, op deze manier.
Snap je nog?
En het uitknijpen, het langer maken, doe je door middel van vanaf de ongeveer de knie, vanaf de helft, ga je heel zachtjes met je hele hand eromheen, hem heel zachtjes langer maken. Uitkneden. Deze manier. En dat doe je ook bij deze. Dus je pakt hem weer vanaf de knie. En je gaat heel zachtjes. Masseer je eigenlijk het been steeds langer. Zo. Nou, leg hem even neer. Kijken of hij ongeveer gelijk
is. Doe je best, jongens. Hè. Doe je best. Kom op.
Ongeveer wel. Even nog een beetje
bij. We zijn er bijna, hoor.
Deze nog ietsje langer. Deze is misschien iets te dik, dus die haal ik nog niet.
Kijk, amputatie.
En dan mag je het laatste stukje.
Laatste slat, het is een slat.
En dan
gewoon te lang been, mesje erbij. Dat is wat. Nou, dat was de benen. Je voeten en je benen, als je een klein kind bent, moet je daar nog op leren staan. En dan mag je ook vallen. Er is geen moeder of vader die dan een kind met de rug tegen de tafel zet en dan anderhalve meter verder of een meter verder gaat staan en zegt, kom maar hoor, kom maar, ja, je kunt het wel, zo heel lief. En dan dat kind zo, eerst stapje, tweede stapje en dan valt hij op die poepluien, weet je wel. En dan zegt die ouder, stom kind! Nee, dat doet een ouder niet. Anders zou je nooit leren lopen. Zou je helemaal gefrustreerd raken, nooit leren lopen. Het mooie is dus dat je die benen en die voeten heb je leren gebruiken. Je bent gaan leren lopen, je bent steeds rechterop gaan lopen. Je bent iemand geworden die zich kan bewegen, je bent mobiel geworden. En uiteindelijk, als je ouder wordt, dan merk ik nou ook al een stukje. Ik heb het veilige tafeltennis en ik ben nog steeds in herstel, zeg maar. Maar dat je dus uiteindelijk ook gaat proeven van mijn lichaam laat me soms in de steek. Mijn lichaam die kan niet meer alles wat ik vroeger kon. En dat betekent soms in ouderdom dat mensen heel erg het probleem krijgen van ja, mijn benen, mijn voeten brengen me niet meer overal waar ik eigenlijk zelf wil zijn. En dat kan zijn als een probleem voor jou. En dat, ik denk dat dat voor mij ook zou worden. Dat denk ik echt. En ouderdom betekent dus iets ook van loslaten. Loslaten van je levenskracht die je zo had toen je 20, 30 was, zeg maar. Toen, bah, kon je alles, dan kon je de wereld aan. Je zou de beste worden met worstelen of met schaatsen of met dansen. Toch? Weet je? En als je dan ouder wordt, dan denk je op een gegeven moment, jongen, ik heb wel fijne gedachten nog steeds, maar de sprong lukt niet meer. Zeg maar dat. Het loslaten is best heel lastig voor ons. En armen en benen staan ook voor de eigen kracht van ieder mens. Ook in de Bijbel zie je dat steeds. Maar ook tegelijkertijd de oproep om dat weer aan God terug te geven. Ben ik bereid om daarin ook mijn immobiliteit, zeg maar, of mijn niet meer mezelf ergens kunnen brengen waar ik eigenlijk zou willen zijn, om dat los te laten en dat terug te geven aan God? Is heel moeilijk. Ik heb het met jullie volgens mij gehad over een jongere moeder die inmiddels is zij overleden. Afgelopen anderhalve week geleden woensdag is zij overleden, Marleen. En ik heb dinsdag mocht ik haar begrafenisdienst doen met haar jonge vader, jonge man, dus vader van twee jonge kinderen, 11 en 13 jaar. En ik heb haar dus, zeg maar, zien versterven. En dat is heel vervelend, dat is heel moeilijk, dat is heel raar ook eigenlijk, in zekere zin. Dat hoort niet. Zeker niet bij zo'n jonge moeder. Dat hoort niet, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd, dit hoort niet. Maar ik heb het ook gezien gebeuren. Het was een half uur nadat ik weg was, dat ik met haar gebeden had, dat zij uiteindelijk gewoon ook de laatste adem heeft uitgeblazen en naar de Heer is gegaan. Die woensdag. En ik heb daar iets gezien van de volledige onmogelijkheid. En zou bijna zeggen de overwinning van de dood gewoon, zeg maar. Maar de volledige onmogelijkheid om daar nog iets aan te veranderen. En zij moest dat leren loslaten. Man, dat doet wat met een mens. En toch had ze vrede. Toch gaat ze rust. Dat vond ik zo bijzonder. En dat geldt voor ons allemaal in zekere zin. Hoe we ook in het leven staan. Er komen van die momenten, groter en kleiner, heftiger en minder heftig, dat wij los moeten laten. En dan toch de rust kunnen pakken. Dat zou fantastisch. Dat gun ik jullie allemaal. En mezelf ook. Benen. Overal waar je naartoe wil. Bij de meeste van ons is dat langzaam maar zeker ook de kracht over leren geven aan hem en afhankelijk worden. De laatste, het laatste filmpje, de armen. Daar gaan we. Ik heb het al opgegeven, want mijn is volledig mislukt. Maar goed.
Nu pakken we de armen. Dat stukje doen we even naar midden. En dan maken we... Nou, dun knakworstje.
Ik heb nog wel wat.
Heel veel kinderen hebben de neiging om een arm hier ergens neer te zetten. Maar dat is niet zo, want dan zou die uit het midden van je lichaam komen.
Maar mij kan er van de buik wel wat af.
Daar leg je hem eigenlijk op. Dus je legt hem half in zijn nek en half op zijn lijf. En dan ga je zorgen dat hij heel goed vast zit aan dat lijfje. Kijk, het wordt steeds dunner omdat ik een beetje klei ervan gebruik. Dus ik duw hem dan een beetje op die klei heel voorzichtig. Zodat ik wat meer klei overhoud om het vast te maken. Ook onder zijn arm. Dus kietelen maar onder zijn oksel. Heel goed vastmaken. Als je dat niet doet, dan heb je kans dat je halverwege, als je verder gaat met het poppetje, steeds die arm eraf blijven vallen. Andere stukje pakken we ook. Maken we zo'nzelfde sliertje van. Dat is iets te veel. En we zetten hem weer dezelfde manier. Dus tegen zijn nek aan. Dezelfde hoogte.
Lukt het nog, jongens?
Daaraan vast. En je maakt hem...
Dit is de praktijk van het leven, hè? Lastig, hè?
Ik ga even zijn handen langs zijn lijf leggen.
Ja.
En dan zie ik dat deze...
En uiteindelijk leggen ze dan langs het lichaam.
Tot halverwege het dijbeen komen. Tot halverwege het dijbeen komt je poppetje, je handen. Of de handen van...
En maak je halverwege de dijbenen de handen.
En dan kun je het...
Mooi, hè?
Als goed ervaren. Goed.
Ja, nou...
Je begint met...
Je handen is ook alles wat je kunt geven, wat je kunt graaien, wat je kunt ontvangen, wat je kunt... Noem maar op. Het is vrijheid. Lang zal die leven. Hoera, hoera, hoera. Dat doen we niet zo, hè. Dat is die vrijheid, de joyeux van het leven, zeg maar. Prachtig. De grote vrijheid die we hebben om daar van alles te doen. Waar onze benen ons brengen, willen we ook iets kunnen doen. Dat doen we met je armen, met je handen. Je kunt ook je eigen verdriet wegvegen. Maar je kunt ook een anders verdriet ondersteunen door een arm om een schouder te leggen. Iemand te bemoedigen, om te zegenen. De armen en je handen zijn zo wezenlijk. En zo ben je dan ook gemaakt. Zoals klei in de hand van de pottenbakker. En dan is dus de gedachte, maak mij, Heere God, meer als u. En waar ik de eerste neiging zou hebben om als iets mij niet aanstaat, dit te doen met mijn handen. Kracht, zeg maar, is waar God zei, ik laat het los. En hij, in Jezus heeft hij dat volledig losgelaten. Jezus, van Jezus staat geschreven, voor de schaapscheerders was hij als een stom schaap. Hij deed zijn mond niet open op de straten. Hij heeft niets gezegd als de hoge heren, Pilatus hem vragen stelt, als de hoge heren van zijn leiders van de tempel hem vragen stellen. Zijt gij de zoon van God? Hij trekt zijn mond niet open. Hij bevestigt dat gij zegt het, zegt hij dan bijvoorbeeld. En dat soort dingen. Hij gaat het niet ontkennen. Hij bevestigt het in dit geval. Maar hij doet er... Hij is niet schreeuwend. Hij is niet... Nou, dat. En dat betekent ook dat wij naar zijn beeld inderdaad mogen gaan leren om te handelen zoals hij. Handelen zoals hij. Onze benen brengen ons ergens. En vervolgens mogen we leren handelen zoals hij. En dan mogen we onze armen ook niet alleen in onszelf, maar ook de ander ondersteunen. En soms moet je met z'n tweeën zijn om iemand die niet echt goed meer kan lopen, op je beide armen te laten zitten om iets nog weer verder te krijgen als er geen rolstoel is. Daar kan je allerlei dingen mee bedenken. Maar uiteindelijk gaat het erom, hoe gebruik ik mijn leven? Hoe gebruik ik mijn leven? En ben ik uiteindelijk misschien inderdaad dat poppetje dat een beetje zo dit... Ach, ik weet het allemaal niet. Ik ben ook niet zoveel waard. En dan hoop ik echt gewoon dat je... Ja, dat je in contact met de schepper van hemel en aarde, die jou gemaakt heeft naar zijn beeld. Die jouw vormgever is. En die het beste uit je wil halen wat hij maar kan. Dat veel beter is wat ik hier als poppetje heb gemaakt, zeg maar. Dat hij bij jou dat mag geven. Aan jou dat mag geven. Dat zou geweldig zijn. Ik hoop en ik bid dat we dat toestaan. Nou, je mag in vrijheid je handen zelfs opheffen naar de hemel. Want het woord dankbaarheid, toda, betekent ook dat we onze handen opheffen naar de hemel. Prachtige, prachtige gedachte. Prachtige gedachte. Misschien is het wel dat je soms denkt, de hemel is gesloten. Maar probeer dan toch gewoon om die handen naar de hemel op te heffen. En hem aan te roepen. En hem over je leven te laten regeren. Wat er ook is gebeurd of wat er ook gebeurt in je leven. Heel gauw hebben wij de neiging om als het offer van Kain, zeg maar, dat we dan dit doen. Dat het allemaal naar beneden staat. En dat we het misschien zelf wel willen vasthouden. Dat we niet in staat zijn om het los te laten. In onze eigen situatie, in ons eigen zijn misschien wel niet. Maar dat je uiteindelijk leert, langzaam maar zeker, misschien wel goed trainen en met discipline en met wat moeite en pijn die handen om te keren en ze open te leggen. Dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Als je dat kunt, als je in staat bent om dat te doen, dat geeft zoveel vrijheid, liefde. Want je gaat ontvangen vanuit de hemel. Hij wil het in jouw handen leggen. En in jouw hart en in je hoofd uitstorten als het ware. Wees daarmee gezegend. We gaan luisteren naar een lied dat heet Staak de strijd. Dat gaat daar ook over. Over wie ben ik als mens? Ben ik krachtig of verlies ik het juist? Enzovoort, enzovoort. Ja, dat. Daar komt-ie. Ja?
Sterke held, ik kijk naar jouw gevecht. Je sterke rug lijkt elke dag een beetje minder recht. Geef je hand en geen gebalde vuist. Ik kan iets geven. Zolang jij voor mij je handen sluit. Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen. Al vecht je door tot aan de dood. Je kunt er niets tegen beginnen. Dus waarom hou jij je groot? Staak de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht. Verlies jezelf, dan win je echt. Geef het aan mij. Stop je verzet. Staak de strijd die ik gewonnen heb voor jou. Omdat je die nooit winnen zou. Geef het aan. Sterke held, geef mij je woede maar. Als jij je overgeeft, ligt hier de overwinning klaar. Laat het los en geef je last aan mij. Ik heb gevochten aan een kruis. Zodat je vrij kunt zijn. Je kunt de strijd tegen jezelf niet winnen. Al vecht je door tot aan de dood. Je kunt er niets tegen beginnen. Dus waarom hou je je groot? Staak de strijd. Dit is niet langer. Verlies jezelf, dan win je echt. Geef het aan mij. Stop je verzet. Staak de strijd die ik gewonnen heb voor jou. Omdat je die nooit winnen zou. Geef het aan mij.
Geef het
gewonnen heb voor jou. Omdat je die nooit winnen zou. Geef het aan mij.
Geef het aan mij.
Geef het aan mij.
Geef het aan mij.
En word gered.
Wij hebben het allemaal zo nodig om gered te worden. Gered te worden. En dat is gered voor Hem. Zodat wij als kinderen van God helemaal bij die Heer en God, het onze Vader, terecht kunnen. Mogen leven. Mogen ontvangen. Wij moeten gered worden. Ik kan van allerlei dingen en ik kan ook een heleboel dingen en misschien nog wel veel meer dan dat ook niet. Ik ben een klein mannetje. Als mijn vrouw mij soms vermaand op bepaalde dingen, voel ik me heel gauw aangesproken. En vooral dan op een gevoel van, zie je wel, dat. En ik wil er dan tegenin, zeg maar dat. En dat is soms zo'n gevecht. Ik ben zo gauw op mijn ziel getrapt. Vreselijk mens. Maar ben ik dan minder? Nee. Ben jij minder dan wie of wat dan ook? Als je denkt van, ja, er zijn heel veel dingen die ik niet kan of nog niet kan. Of nee. Je bent op weg. En dat is mooi. En er is altijd genade. Ruimte van genade. En alleen de vraag is, wil ik sterk zijn of wil ik me sterk laten maken? En durf ik zwak te zijn? En de vraag is, durf ik mijzelf te verliezen aan die God? Aan die Heer, aan die Vader? Durf ik mijzelf te verliezen? Overwinning, zegt hij, is door los te laten. Door echt ook los te laten. Jezus kwam binnen in het lijden van ieder mens en leed tot de dood erop volgde. En dan zegt hij, ben jij uitgeput van dat gevecht? Dan zegt hij, kom tot mij. Kom tot mij. En dat mag dan dus ook gewoon. Er is geen moeten, er is geen verplichting, er is een mogen. Je mag naar hem toe. Geweldig. Herken je deze zaken? Het gevecht wat je soms levert? Durf het ook te erkennen. Dat je het zelf niet aan kunt, dat je het zelf niet kan. En dan zegt hij, leer mij kennen. Kennen, erkennen, herkennen heeft alles met elkaar te maken. Hij wil zo graag voor je zorgen. Redding is alleen door Jezus. Totale redding. Door de schepper van hemel en aarde. In Jezus Christus. En daar wil ik je mee zegenen.